Ik wil voordat ik begin de Volkskrant even bedanken voor een column die ze geschreven hebben. En het is prachtig. Het gaat over mij, over de Jensen Show. En ze noemen mij een Bijbelse onheilsprofeet. En ze hebben zelfs de hele mooie tekeningen dat ik associatie oproep. Het verlangen naar zuiverheid, zoals het afstraalt van dit Gentse altaarstuk. Kijk eens aan. Deze man gaat echt helemaal los. En natuurlijk valt mij helemaal aan, maar natuurlijk nooit op de inhoud. Hè? Nooit op de inhoud. Dus het is alleen maar beeldvorming. Het is alleen maar hoe gevaarlijk het allemaal is. Maar een van de grappigste dingen vind ik dat hij zegt hier dat in zakelijk opzicht ik geen gêne ken. Dat ik een eigen online store heb. En dat ik producten verkoop. Dus zakelijk heb ik geen gêne. Maar deze man van de Volkskrant, die werkt voor een Belgische krant. Het grappige is, onderaan zijn artikel staat er: wil je meer van dit soort fantastische informatie? Word lid van de Volkskrant. En dat soort dingen. Het is bizar dat deze mensen niet zien dat de enige reden dat ik dit kan doen op de manier waarop ik het doe, dat ik hier voor een strijder voor de vrijheid en voor een echt geluid in plaats van deze leugenaars en deze gasten allemaal exposen, kan ik doen door jullie steun. En ik heb het echt nodig. Zonder jullie kan ik hier niet doorgaan. Kan ik de rekeningen niet betalen. En kunnen we vrij zijn. En kunnen we dit doen. Dus ik vraag je, steun ons als je dat kan. Als het klein is, is het fantastisch. Kan je wat meer doen, is het ook geweldig. Ga naar jensen.nl, daar zie je alle mogelijkheden. Je kan maandelijks lid zijn. Je kan het bedrag maandelijks betalen. Dat kan ook klein, kan ook wat meer. Je kan eenmalig betalen. Je kan t-shirts kopen. Het enige wat ik zeg, jongens, alleen dankzij jullie. Ik doe dit voor jullie ook. Alleen dankzij jullie kunnen we dit doen. Kunnen we het zo aanpakken. En kunnen we de waarheid constant naar boven brengen. In deze maalstroom van gelieg en narigheid. Maar we gaan hem winnen. Maar ik kan het doen met jullie hulp. Steun me alsjeblieft op jensen.nl. Let's go.
Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Dus dan belandt er opeens een e-mail in mijn e-mailbox die ik zie. En dan vraag ik mij soms af, ben ik dit allemaal voor niks aan het doen? Ik heb wat dat betreft voor mezelf geen medelijden met me te hebben, want ik weet, zoveel mensen steunen me. Maar je neemt risico door je uit te spreken en door te exposen hoe de media werkt. Ik weet dat ik nooit meer zal werken in de mainstream media. Het is grappig, in deze hele periode ben ik door geen één talkshow gevraagd om daar eens mijn verhaal te komen doen. Dus ik weet dat dat allemaal nooit meer zal gebeuren. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik heb dat bewust gedaan en ik doe het vanaf nu af aan voor de rest van mijn leven alleen maar vanuit het oogpunt dat ik de waarheid wil vertellen en dat ik echte vragen wil stellen als ze gesteld dienen te worden. En niet omdat Gillette het niet wil of omdat een of andere politiek baasje het niet wil of de overheid het niet wil. Of dat ik me politiek correct moet opstellen. Dat doe ik niet. Ik vind het belangrijk voor onze toekomst om dit te doen op de manier waarop ik het aan het doen ben. Maar dan krijg ik een mailtje en dan staat er: beste Robert, de steun voor de aanpak van onze regering is vrij hoog. Dat vind ik toch erg vreemd. Misschien is het iets voor jou. Groeten, Jelle. En dan gaat dit over dat Maurice de Hond heeft een peiling gedaan. En daaruit komt dat meer dan 50% de aanpak van de regering, en zeker het tempo waarmee de coronamaatregelen worden aangepakt en versoepeld, dat ze dat oké vinden, dat ze dat prima vinden. En dan komt eruit dat ongeveer 22% van de mensen vindt het te langzaam gaan. En 22% vindt het te snel. Maar er komt weer zo'n ding uit dit peiling van: goh, de regering doet het weer zo fantastisch. En dan vraagt Jelle aan mij, die leeft dat, die leest dat en die ziet dat overal. En die vraagt dan aan mij van, goh, dat is toch vreemd dat het nog zo hoog is. Hoe kan jij dit uitleggen, Jensen? Terwijl, Jelle, goede vriend. Ik weet, je bent ongetwijfeld een topgozer, je bent een lieve gast. Maar hoe naïef kan je nog zijn? Na alles wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Waarom denk jij nog steeds dat wat jij leest in de media, dat peilingen die gehouden worden, dat dit de waarheid is en dat dit klopt? Hoeveel keer moet je met je neus op de realiteit gedrukt worden, op de waarheid gedrukt worden, hoe op de feiten gedrukt worden, voordat je begrijpt dat bijna alles wat je in de mainstream media leest, is niet de waarheid of niet de hele waarheid of is een gekleurd verhaal. En peilingen zijn het minst betrouwbare van alles. Alles gaat om beeldvorming. En waar we nou de afgelopen tijd in gezeten hebben, is dat die beeldvorming is de constante uitstraling van dat establishment zo fantastisch bezig is. En er is constant een uitstraling dat wij met z'n allen druk zijn over dingen waar als je over in je omgeving kijkt en als je echt gewoon met open ogen met mensen praat, weet je dat dat helemaal niet is waar mensen het meest mee bezig zijn. Het is allemaal gelogen. Het is allemaal spin. Het is allemaal gedraai vanuit de establishment om het maar zo goed mogelijk uit te laten zien wat zij aan het doen zijn. Zodat we niet naar de feiten kijken en dat je ontmoedigd wordt door constante berichtgeving en constante peilingen waarvan jij denkt van, hè? En daarom geloof voornamelijk die peilingen niet. Het is BS. Joe Biden loopt niet voor op Donald Trump met 12%. Want hetzelfde was Hillary Clinton. Die liep 12% voor op Donald Trump. Weet je nog al die peilingen? Ach, de Engelsen zijn Brexit. Ze hebben zoveel spijt. Zoveel spijt dat ze ervoor gestemd hebben. En ze willen de eerste de beste mogelijkheid die ze hebben terugdraaien. Nou, toen kwam er een mogelijkheid. En toen bleek dat de steun voor Brexit groter was dan ooit tevoren. Terwijl we 3 jaar lang peiling na peiling na peiling peiling gezien hebben. Dat beweerde dat ze allemaal zo'n spijt hadden. En dit is hetzelfde. Peilingen zijn bedoeld om mensen te ontmoedigen, om kiezers te ontmoedigen en om een beeld te creëren van de establishment en de zittende politieke partijen. En tenzij er een, zeg maar, een Trump zit die ze weg willen hebben, dan komen er alleen maar peilingen dat het zo slecht met hem gaat, alleen maar berichtgeving dat het zo slecht met hem gaat. Maar nu doet Rutte onze regering voert natuurlijk precies uit wat ze opgedragen wordt vanuit de establishment. Dat doen ze gewoon. Vanuit de globalisten, vanuit de EU, vanuit de mensen die hier aan de touwtjes trekken. Ze doen precies, ze rollen het precies uit. Ze doen precies hun werk. Dus wat krijg je? Alleen maar positieve berichtgeving over deze mensen. En dat is dit ook, Jelle. Dus hou nou eens op met het allemaal zo te geloven. Hetzelfde geldt voor die uitstraling van de afgelopen tijd. Dat wij allemaal zulke racisten zijn. En dat wij allemaal voelen dat we zulke racisten zijn. En dat we allemaal natuurlijk zo'n boete moeten doen voor ons racistische verleden. En dat iedereen met een andere afkomst, met een ander kleurtje die nu in Nederland woont, dat die allemaal gediscrimineerd, dat ze zich allemaal gediscrimineerd voelen. Dat ze allemaal slachtoffers zijn. En dat is ook niet zo. Maar dit is wat ze ons graag willen doen geloven, om ons te onderdrukken en om ons te demotiveren, om ons te ontmoedigen. Want het is allemaal ontmoediging. Alles wat we al jaren over ons heen komt, is constant ontmoedigen. Het is constant dat je denkt met gezond verstand, ja, maar het tegenovergestelde is toch aan de gang? Maar ze willen ontmoedigen, 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 ontmoedigen. En daarom wordt zo'n demonstratie van Black Lives Matter op de Dam helemaal toegestaan. Wordt totaal toegestaan. Want het zorgt ervoor dat wij onderling elkaar, hè, wat, hè, racist? Ik ben helemaal geen racist. En dat we tegen elkaar uitgespeeld worden. Verdeel en heerst. Dus daarom Black Lives Matter wel. En waarom al die vrijheidsdemonstraties mogen allemaal niet, zijn allemaal illegaal. De ME wordt ingezet. Het leger wordt ingezet tegen de boeren. Je ziet gewoon legertanks. En als één ding eng is om te zien, is dat we daar nu beland zijn in Nederland. Dat als de boeren op pad gaan en die opkomen voor hun bedrijven en voor alles wat ze hebben opgebouwd, dan worden legertanks worden ingezet. En de media? Die doen gewoon mee hoor met het sfeertje dat boeren zo gevaarlijk zijn. En die vrijheidsstrijders, dat zijn geen vrijheidsstrijders, dat zijn hooligans. Weet je nog, dit weekend 1000 hooligans gaan naar Utrecht gaan. Of weet ik wel waar ze naartoe zijn gegaan. Ze zijn natuurlijk nooit gekomen. Maar dus die uitstraling van als het de establishment uitkomt, dus bijvoorbeeld hè, dat wij tegen elkaar uitgespeeld worden. Ach, dan komt de vrijbaan en dan mag je toestemming. En dan wordt er weggekeken. Waar ik toen heel erg blij mee was. Want toen zag je dus gewoon dat die 1,5 meter maatschappij niet lukt. En het was ook gewoon einde van die hele corona-tijdperk. En toen konden ze ook niet meer terug. Al die maatregelen, al die belachelijke maatregelen. Het was het einde van de lockdown. Want dat kan namelijk niet. Je kan niet dat toestaan. En dan zeggen dat de rest, vanaf dat moment moet je weer binnen blijven. En zeker nadat er daarna natuurlijk geen spike omhoog is gekomen van infecties van corona. Dus ook dat is gewoon een overduidelijk ding dat je er niet in moet trappen als je iedere keer maar artikel na artikel leest van zoveel discriminatie, zoveel verschrikkelijkheid, zoveel. En dan moet je maar eens gaan praten met. Ik weet zeker dat er mensen zijn, weet je, met een ander kleurtje, zeggen ja, ik voel me wel eens gediscrimineerd. Zal dat zeker zijn? Dat zal absoluut zo zijn. Maar de meerderheid, die heeft zoiets van, ik wil hier helemaal niet mee bezig zijn. He, ik ben blij dat ik hier woon en we willen gewoon aan de gang, we willen aan de slag. En ik ben blij met wat ik kan doen en ik wil alleen maar meer doen. En laten we er met z'n allen uitkomen. Ik zweer je, dat is aan alle kanten is dat de meerderheid van de bevolking. Maar niet als je de media leest. En het wordt overal natuurlijk, omdat die media die blijven dat opkloppen. En het komt de establishment, komt er ook goed uit. En natuurlijk, het is heel makkelijk dan om ook wat sporters te beïnvloeden, weet je wel. Die gaan dan meedoen, die vinden dat cool. Die zijn allemaal, Lewis Hamilton, honderden miljoenen heeft die man. Ik heb gisteren nog eens even gekeken wat voor huizen die allemaal heeft. Nou, je moet het zien. Maar goed, het is allemaal verschrikkelijk. Hij voelt zich dan nu natuurlijk dat hij zich op moet komen voor dit hele geheel. En uitstralen dat er zoveel ongelijkheid is en dat soort dingen. En ja, dan moet je allemaal meedoen. Hè? Dan moet je allemaal meedoen. Dus dan moet je allemaal gaan knielen. Dus opeens moeten we allemaal gaan knielen. Ja. Kijk, iedereen is tegen racisme. Dat is helemaal de discussie niet. Er is niemand die op de straat tegenkomt die voor racisme is. Of voor ongelijkheid. Maar er wordt hier een sfeer gecreëerd die niet matcht met de realiteit. Maar als je dan, zoals Max Verstappen, heel intelligent wat mij betreft en heel goed doordacht, dat je gewoon je statement is, nee, natuurlijk ben je tegen racisme, natuurlijk ben je tegen ongelijkheid. Maar om dan door de knieën te gaan, wat is dat voor een belachelijke geste, een belachelijke uiting, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet door de knieën te gaan ervoor. Dit is gewoon waar je voor staat. En blijf dan ook staan als je ergens voor staat. Maar nee, je gaat door de knieën. En dan wordt natuurlijk zo'n heel sfeertje opgekleed. Waarom is het niet door de knieën gegaan? Omdat je hoeft helemaal niet voor iets dat tegen gezond verstand ingaat. Dat tegen de realiteit ingaat. Dat er een soort van opgeklopte hype is. Hoef je niet. Je hoeft niet mee te gaan. Je kan wel een statement maken tegen tegen dit alles, tegen racisme, tegen ongelijkheid. Maar wat krijgt hij dan over zich heen? Ronald Koeman, die te veel kopballen in zijn leven heeft gedaan. En die komt tot dit, begrijp ik niet. Verbaasd over Verstappen. Ronald Koeman. Weet je, en het allergrootste punt van dit verhaal is, want dit speelt namelijk iedereen in de kaart die ons wil ontmoedigen, die onze maatschappij kapot wil hebben, die onze, zeg maar, westerse beschaving wil neerzetten als het meest verschrikkelijke wat er ooit gebeurd is, het meest racistische, en het moet gewoon omgegooid worden. Terwijl natuurlijk uiteindelijk is het gewoon een heel sterk iets wat gecreëerd is door de jaren heen. Maar wat nu wel wankelt door dit soort dingen allemaal. En ze willen doorgaan, ze willen net zo lang doorgaan totdat ze het voor elkaar hebben, dat wij daadwerkelijk omvallen. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet zonder gevecht. En heel veel mensen worden daar nu wakker over. Maar dit is echt een ding wat sport natuurlijk ook verpest. Hè? Want als je nu kijkt naar sport. Kijk, dat bewijst Koeman weer. Er zijn niet zoveel, ik heb heel veel sporters meegemaakt. Er zijn niet zoveel heel veel intelligente. En zeker niet als je 23 bent. En je hebt niet miljoenen per jaar. Ja, je hebt nog niks meegemaakt van het leven. Je begrijpt dingen politiek niet. Je begrijpt ook niet waar je zelf voor gebruikt wordt. Voor welke doeleinden. En als je dan toch het gevoel hebt dat je het cool vindt een positie in te nemen. Dat over 10 jaar, over 20 jaar kijk je waarschijnlijk terug. En denk je van, wat ik gedaan heb daar. Maar zo wordt het nu toch gemaakt. Dus als je nu naar voetbal kijkt zonder, er zit al geen publiek meer. Maar dan alleen maar spandoeken. En alleen maar banners van Black Lives Matter. Dit en zus en zo. En weet ik wat, het is allemaal politiek gemaakt. Sport is juist iets voor mensen om erbij te ontspannen. En dat is ons ook afgenomen, hè? Door deze mensen. Het is helemaal afgenomen. Je kan niet meer ontspannen. Het was iets, weet je, dat je naar voetbal ging kijken. Nou, sowieso mogen we niet meer naar een stadion vanwege Kiona, het killervirus. 6100 doden. Tot op heden. Dus we mogen niet meer in het stadion vanwege de 1,5 meter maatschappij. Want we besmetten elkaar. Dus dat mag ook al. Je hebt die ontluchting en dat leuke gewoon van naar voetbal gaan, naar het stadion, mag niet meer. Nou, dan moet je gaan kijken. En het was vroeger escapisme, weet je. Ontsnapping van de maatschappij, van de dingen. Gewoon leuk voetbal kijken. Je kijkt naar atleten, je hebt je favoriete team. Het was een leuk spelletje. Weet ik, vond het hartstikke leuk dat die gasten allemaal zo rijk ervan worden. Maar het was gewoon leuk. En nu alleen maar politieke statements. Dit en dit en racisme en dit mag niet en zus mag weer. Het gaat maar van de ene naar de ander. Verpest. Verpest. En dat moet stoppen. We moeten gewoon weer eens gaan ontspannen en normaal doen. En het is ook nog zoiets, het uitstralen van dat sporters, dat we daar tegenop kijken, tegen Lewis Hamilton die een statement maakt. Ja, dat doen we helemaal niet. We vinden het, hij kan goed in die Formule 1 auto's rijden en dat soort dingen, maar voor de rest willen we ze eigenlijk niet horen praten over dingen. Hetzelfde geldt voor Hollywood celebrities. Die vallen natuurlijk achter elkaar door de mand. We willen ze niet horen. Maar in de uitstraling lijkt het net of ze heel belangrijk zijn en zo gaan ze zich dan ook voelen. En het is niet zo. Het is nooit zo. Want kijk naar de verkiezingen van de afgelopen keer in Amerika. Hillary Clinton had de support van iedereen. Van de Jay-Z, Beyoncé, noem het maar op. De grootste Hollywoodsterren, de grootste muzieksterren. Deden allemaal concerten voor die heks. En ze verliest. Dus ze hebben geen impact. Dus nogmaals, dan kom ik terug bij mijn eerste punt. Geloof het gewoon allemaal niet. Prik er doorheen. En ik weet, het is irritant. Maar schuif het van je af. En geloof het niet. Ze hoeft mijn uitleg niet hiervoor meer te hebben. Accepteer het nou gewoon dat het allemaal niet klopt. En Max Verstappen, jij hebt het heel, heel, heel erg goed gedaan. Vind ik zelf. En dit is zoiets, hè. Ik begin zo langzamerhand te krijgen dat het terugvechten. En Nederland is een klein land, hè, wordt altijd gezegd. Nederland is een klein land. Maar weet je wat het is? Er zit een soort van. Er is iets, een combinatie van intelligentie, boerse slimheid en nuchterheid. Ik vind dit, wat Max Verstappen deed, dat past daar ook weer in dat plaatje. En ik denk dat wij hier in Nederland, klein als we zijn, tegen al die bullshit in de wereld, wel een hele sterke, krachtige. Oorlog kunnen voeren met z'n allen. Dat kunnen we echt. We kunnen hier tegenin gaan door gewoon constant in ons gedrag en door ons uit te spreken aan te tonen hoeveel bullshit het is. En het gaat maar door. En dan zeg ik, als er één ding is van de afgelopen tijd, dan moet je weten dat niks klopt wat je leest en wat je hoort. En dat geldt natuurlijk voor het coronavirus. En daar moeten we het nu over hebben. Er zijn nu zoveel feiten. Zoveel maanden later. Er zijn nu zoveel feiten. Het laat zich langzaam zien wat nou daadwerkelijk het echte verhaal is. Want dit, dames en heren, is heel heftig, maar dit voorspelde ik ook al vanaf de reden. Een lockdown, de economie op slot zetten, dat doe je alleen in het meest extreme, het uiterste geval. En vanaf dag 1 was duidelijk dat dit niet is. Voor mij en voor een aantal mensen ook. Maar de meeste mensen die zijn natuurlijk gewoon, ja, wat dat betreft misleid en erin getrokken. Maar ook vanuit een overheid. Gooi je de economie pas op slot en gooi je hem pas dicht als je geen andere optie hebt. Want dit leidt niet alleen tot heel veel leed bij de mensen zelf in een land. Het is wereldwijd. Het is de Eerste Wereld, maar ook de Derde Wereld. En dat komt nu zo langzamerhand overduidelijk naar boven. Dat instead of coronavirus, the hunger will kill us. A global food crisis looms. The world has never faced a hunger emergency like this, experts say. It could double the number of people facing acute hunger to 265 million by the end of this year. Dus 265 miljoen mensen, natuurlijk allemaal in de derde wereld. 265 miljoen mensen die komen echt in het gebied terecht dat ze waarschijnlijk zullen sterven aan de honger. En nu wordt het argument van we doen het voor de IC-bedden waar onze overheid al jaren op bezuinigd. En de zorg waar onze overheid al jaren op bezuinigt. Al decennia op bezuinigen. Dat wordt wel heel erg dun als je ziet wat dit allemaal aanricht. The Times of London. Dit was overigens de New York Times. Van, hè, dat die 265 miljoen mensen in de derde wereld gevaar voor hun leven. En waarschijnlijk honderden miljoenen niet gaan overleven. New York Times. En dit is de Times of London. En dat hebben ze nu berekend in de UK. Maar dit gaat natuurlijk ook voor de hele westerse wereld overal. En het is alleen nog maar kanker. Maar 35.000 mensen zullen waarschijnlijk oversterven. Dus er een oversterfte van 35.000 mensen aan kanker. Omdat door de lockdown en door het feit dat ze geen hulp konden krijgen. En dat ze niet konden worden doorverwezen. Of dat ze niet konden worden geholpen. Er zal 35.000 kanker oversterven. Dus in de UK dit jaar. Meebrengen. Dus dit is iets wat er aan zit te komen. En dat is gewoon, daar ontkom je niet aan. Moment dat je in lockdown gaat, moment dat je alles stopt, is dit het domino effect. En nou kan je niet tegen mij zeggen dat mensen die dit gedaan hebben, die hier verantwoordelijk voor zijn en die dit hebben opgenomen, dat ze dit niet wisten. Want het is gewoon gezond verstand. Het is gewoon logisch. Dus dat is wat je ziet. Wat het effect is van wat hier is gebeurd de afgelopen tijd. Maar als we nou eens kijken naar echt daadwerkelijk de feiten. En ik heb hier feiten. Het is allemaal onderbouwd met statistieken van de overheid. Met onderzoek van de overheid. Mainstream media reporting. Dit is niks conspiracy. Dit is niks wat niet in de mainstream staat. Zo in de mainstream politiek. Als in de mainstream media bekend is. Maar dit is wat we nu weten over COVID-19. Daar komt-ie. Volgens de laatste immunologische en serologische studies is de letaliteit, dus met andere woorden percentage wat sterft aan COVID-19, in totaal ongeveer 0,1%. Dus daar zitten we nu. Daar zitten we nu. Weet je, we zijn ooit bang gemaakt met 3,4 en het is vorige week of de week ervoor was 0,2 ongeveer. En we zitten nu al op 0,1. En ligt dus in de orde van grootte van een hevige griepgolf influenza. Dit is nu gewoon overal mainstream geaccepteerd. Dit is ook waar. In landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en ook Zweden, land zonder lockdown, hè, ligt de mortaliteit sinds het begin van dit jaar in het bereik van een hevige griepepidemie. In landen als Duitsland en Zwitserland en in Nederland ook liggen de sterftecijfers in het bereik van een milde griepepidemie. Dit is ook waar. Het overlijdensrisico voor mensen op schoolgaande en werkende leeftijd, zelfs in de hotspots van onze aarde, is ongeveer hetzelfde als het risico van een dodelijk ongeval tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer. Het risico werd aanvankelijk overschat omdat mensen met milde of geen symptomen niet werden meegeteld. Dit is ook waar. Ongeveer 80% van de positief geteste mensen vertoont geen symptomen. Is asymptomatisch. Zelfs in de leeftijdsgroep van 70 tot 79 jaar zijn ongeveer 60% van de mensen asymptomatisch. Meer dan 95% van alle mensen vertoont hooguit gematigde verschijnselen. Hè? Dus gematigd. Dat is een druipneus, een kuch. Dit is ook waar. Ongeveer 60% van alle mensen heeft al een zekere cellulaire achtergrondimmuniteit tegen COVID-19. Dankzij contact met bestaande coronavirus. Dat wil zeggen verkoudheidsvirussen. De aanvankelijke veronderstelling dat er geen immuniteit tegen COVID-19 bestond, was onjuist. Dit is ook waar. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is in de meeste landen, inclusief Italië. meer dan 80 jaar. Gemiddelde leeftijd. Bijvoorbeeld in Zweden. Hè, omdat ze geen lockdown hebben gehad, in de media worden neergezet. Oh, het is daar zo heftig. Oh, het is daar zo erg. De gemiddelde leeftijd van de COVID-19 overledenen is in Zweden 86 jaar. En slechts 4% van de overledenen had geen ernstige bestaande ziekte. Dus 4% had geen ernstige bestaande ziekte. Het sterfteprofiel komt dus in wezen overeen met de normale sterfte. In de meeste landen vonden ongeveer 2/3 van de sterftegevallen plaats in verpleeghuizen, die kennelijk geen profijt hadden van de algemene lockdown. Bovendien is het vaak niet duidelijk of deze mensen inderdaad aan COVID-19 zijn overleden of aan weken van stress en isolatie. Ongeveer 30% van alle sterfgevallen werd niet veroorzaakt door COVID-19, maar van gevolg van de lockdown, paniek of angst. Zo is het aantal behandelingen van hartaanvallen en herseninfarcten met 60% gedaald, omdat patiënten niet meer naar het ziekenhuis durfden te gaan. En dat sluit dus aan bij de reporting van onder andere de New York Times over wat er aan de hand is in de derde wereld, en de Times of London wat er aan de hand is met bijvoorbeeld kanker. Maar dat is alleen dus kanker. Je hebt natuurlijk ook andere ernstige dingen. Zelfs bij de zogenaamde COVID-19 sterfgevallen is het vaak niet duidelijk of ze aan of met het virus stierven. Dat hebben we natuurlijk heel erg behandeld, hè, hier in de show altijd. In Nederland is het zo, de echte cijfers die we hebben, dat de mensen die alleen COVID-19 hadden en die zijn overleden, dus puur COVID-19 is onder de 70 jaar, zijn 70 mensen. Dus van die 6100 zijn het 70 mensen. Dus of mensen aan of met het virus stierven, of dat het verdachte gevallen, die werden eenvoudig niet getest. De officiële cijfers weerspiegelen deze verschillen vaak niet. Veel berichten in de media waarna jonge en gezonde mensen aan COVID-19 overleden bleken niet te kloppen. Veel van deze jongeren waren niet aan COVID-19 overleden of hadden al ernstige aandoeningen. Dit is wederom waarom je die media, in eerste instantie denk je, wow, het is erg, is jong iemand. En een week daarna kom je dacht, oh, het was toch niet zo. Maar dan is het verhaal is al geweest en dan vergeet je het. In landen als Italië en Spanje, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hadden griepepidemieën al in het verleden tot een overbelasting van ziekenhuizen geleid. Momenteel staat circa 15% van de artsen en verplegers onder quarantaine, zelfs zonder symptomen. En dit zijn een aantal van de feiten en we blijven ze volgen. En ik heb er nog meer en we komen hier morgen dan wel weer op terug. Maar je begrijpt dat wat zo heftig is geweest van die afgelopen periode is waar we in balans zijn en wat er nog aan zit te komen. En het feit dat, ondanks het feit dat we al deze feiten hebben, zien we alleen maar dat we nog steeds niet normaal aan het doen zijn. En dat het nog steeds opgeklopt wordt tot iets heel heftigs, terwijl we hebben de feiten. We zien hoe het echt is. En constant wordt ons iets, wederom iets anders voorgespiegeld, en het is niet zo. Het beste om nu te zien wat er aan de hand is in Amerika, en dat zie je daar, ik bedoel, zelfs een staat als Texas heeft zichzelf weer voor een gedeelte op slot gedaan, omdat er zo ontzettend veel nieuwe besmettingen zijn. Maar nou komt dat. Trump tweet hier heel vaak over. Hij zegt, jongens, het is omdat we zoveel testen. Je moet kijken naar dat sterftecijfer. Het sterftecijfer van Amerika is extreem laag. Hoort bij de laagste sterftecijfers ter wereld aan COVID-19. Maar als je de Amerikaanse media bekijkt, je hebt geen idee. Het lijkt echt net alsof het land er nooit meer overheen komt. En het is constant, hebben ze het nu over besmettingen. Maar daar hebben we het net over gehad. Hoeveel? 95% heeft hooguit gematigde verschijnselen. En dan, waarom gebeurt dit allemaal bijvoorbeeld? Waarom gebeurt het dan? Heel veel is inmiddels politiek geworden. Vergeet niet, jongens, we zitten in een verkiezingsjaar in Amerika. En je hebt echt zoveel mensen die zo'n belang hebben dat die hele economie in Amerika in elkaar crasht, stort en dat het blijft doorgaan. Zodat om politieke redenen Trump niet gekozen wordt. Hetzelfde geldt voor het hele opkloppen tegen de rassen tegen elkaar. Om dat op te kloppen tot alsof het iets verschrikkelijks is. En het allemaal maar en democratische gouverneurs die het allemaal maar laten gebeuren. Het is alleen maar politiek, politiek, politiek. Want één ding is 100.000% zeker. De democraten kunnen de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar nooit winnen. Zonder bijna 95% steun van de African American community. En wat hebben ze gezien de afgelopen tijd? Is dat Trump at weg. Eerder dit jaar was er enorm, in juni was er nog heel veel steun onder de zwarte bevolking voor Trump. Hoger dan welke Republikeinse presidentskandidaat of president in het verleden. En ik doe een voorspelling. Je zal zien aan het einde van dit jaar dat de zwarte bevolking, die zich helemaal niet kan vinden in wat hier uitgestraald wordt en wat hier gespeeld wordt, die trapt er niet in. En Trump krijgt meer support dan ooit tevoren. Onthoud dat altijd. Waarom stond bij George Floyd op de begrafenis? Waarom stond Joe Biden, de democratische presidentskandidaat? Waarom stond hij te speechen? En niet de Donald Trump? Of niet de Republikein? Begrijp je het nu? En dit is nu videomateriaal. Dit is echt ongelooflijk. Het duurt 2 minuten. Ik zal het proberen te vertalen voor de mensen die het niet verstaan. Dit is in Texas. Dit is in een county, Collin County, dat is in Dallas. En deze mensen hebben, het is van de gemeente, en die hebben dat van die county, die hebben dat gefilmd, gewoon zo'n bijeenkomst. En daar werd even uitgelegd hoe de CDC, dat is het RIVM van Amerika, hoe die nieuwe richtlijnen naar buiten heeft gebracht en opgedragen heeft aan de verschillende staten. En Texas heeft die richtlijnen geaccepteerd. En hier wordt uitgelegd hoe ze dus nu die besmettingen, de hele dag gooien in het Amerikaanse nieuws. Oh, besmetting. Het is verschrikkelijk. Tedros van de World Health Organization zegt, oh, het gaat maar door met die besmetting. Maar het sterftecijfer is extreem laag op influenza, op een milde influenza niveau. Dus here we go. Collin County, luister goed.
State of Texas, DSHS has informed public health departments that they have adopted a revised definition for COVID-19 probable cases.
Oké, dus er is een aangepast diagnose van COVID-19. Dus nu is het ook probable cases, wat is het, is de waarschijnlijke gevallen. En kunnen we het ons nog herinneren? Toen wij hier als enige zaten we hier te kijken naar die cijfers van het RIVM. En ik kon iedere week laten zien, zelfs al bijna 3 weken lockdown, ik kon zien, de sterftecijfer is niet anders dan de griepgolf in 2018. Toen nam het CBS het over en toen ging het opeens een paar weken omhoog. En hoe ging dat dan omhoog? Dus wij zoeken, hoe kan het nou omhoog gaan? Ja, gingen aannames doen van de waarschijnlijke gevallen. Dus nu hebben ze dus ook in Texas, omdat het cijfer te laag was, werd er gezegd, je moet ook een aanname doen. Waarschijnlijke gevallen. Dat wordt hier besproken.
So, for confirmed case, it stays the same. You still just need PCR. But now they've added a probable case definition. So that still gets counted towards the case count. It's different. It's not confirmed. It's probable, but it's still a case.
Dus het is niet eens bevestigd. Het is waarschijnlijk. En je hebt een lijst met symptomen. Weet je dat ik het vorige week zei in Amerika? Kwamen er weer 3 nieuwe symptomen bij. Dus die lijst met symptomen wordt groter. Dus het was echt een druipneus, was het. En weet ik veel. Als je dat hebt, dan ben je dus. Wordt jou meegeteld. Dan ben je al waarschijnlijk. Dus je belt de dokter op of je zegt tegen iemand, ja, ik heb een druipneus, COVID-19.
So at the end of this definition, there are 15 different options on how you could be classified as a probable case. Based on this diagram and what they report, there's a total of 17 cases now. One is still only confirmed because that was that original index case who then had all these contacts underneath in orange.
Dus dit is met die contact tracing, weet je wel. Dus iemand is, als je bevestigd bent, was dus die nieuwe guideline is ook, dan moet je ervan uitgaan dat er 16 tot 17 mensen ook die infectie hebben gehad. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar je moet dus 1 iemand telt opeens voor 17 mensen.
And all the rest of them became probable, but they are still considered a case.
It has the potential to be a very significant event for us here in Texas and here in Collin County, as the state now has elected to adopt this new probable definition. If you have a subjective fever and you have a headache and you live in Collin County, you now meet the qualifications to be a probable COVID patient. It is remarkable how low the standard is now. Mm-hmm. If you have one of the major symptoms, you have a cough or you have shortness of breath, and you live in Collin County, then you can satisfy the definition for a probable COVID case. But I'm very concerned that we absolutely could see the numbers jump very rapidly in a way that actually is not indicative of what we're seeing here in the community in the public health department.
Zie je, dus hij zegt, ik ben heel erg bang dat nu die cijfers omhoog gaat. Want het is zeg maar met de minste geringste ben je dus nu al een COVID case. En dit was midden mei. En je ziet de hype die nu gecreëerd wordt. Oh, Texas moet weer op slot. Oh, alle besmettingen. Het gaat maar door. We komen hier nooit uit. Ik zweer het je, ze gaan dit uittrekken tot de verkiezingen in november. Of gaan het proberen. Gaat het ze lukken? Ik hoop het niet. Ik geloof niet wat ze uitstralen. Kijk dieper. Kijk helder. Dat is de boodschap. En dat doen we hier. En dat gaan we mee door. Echte geluid krijg je alleen hier.
Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.